Wij lezen gemeente de Heilige Schrift, allereerst in het Oude Testament, profetie van Jesaja, Jesaja 55. En vervolgens lezen we de schriften van het Nieuwe Testament in Handelingen 13. De overeenkomst tussen de Bijbelgedeelten is dat dit beide Bijbelgedeelten gaat om de uitnodiging tot het heil. Verkondiging van het evangelie. En zoals het toen klonk, de tijd van de profeet, in de tijd van apostel Paulus, zo klinkt het ook vandaag. Dat is tenminste onze bede, dat dat ook onze gewaarwording zal zijn vandaag. Jesaja 55 vers 1 tot en met 5 lezen we. O alle dorstige, kom tot de wateren. En u die geen geld hebt, kom, koop en eet. Ja, kom, koop zonder geld, zonder prijs, wijn en melk. Waarom weegt u geld af voor wat geen brood is? En uw arbeid voor wat niet verzadigen kan? Hoor aandachtig naar mij. Eet het goede. En laat uw ziel vreugde scheppen in de overvloed. Neig uw oor en kom tot mij. Hoor en uw ziel zal leven. Want ik zal met u een eeuwig verbond sluiten. De betrouwbare gunst bewijzen aan David. Zie, ik heb hem gegeven als getuige voor de volken. Als vorst en gebieder voor de volken. Zie, u zult een volk roepen dat u niet kende. En het volk dat u niet kende zal naar u toesnellen. Omwille van de Heere uw God. Voor de Heilige van Israël. Want hij heeft u verheerlijkt. Handelingen 13, we lezen de versen 13 tot 41. Een van de preken van Paulus die ons zijn overgeleverd. Paulus en Barnabas die op eerste zendingsreis zijn geweest in Cyprus. En nu zijn ze gekomen in Antiochië, niet het grote Antiochië waar ze vandaan uitgezonden zijn, maar het kleine Antiochië in Pisidië. En daar lezen we vanaf vers 13 als volgt. En Paulus en zij die bij hem waren, voeren weg van Paphos en ze kwamen in Perge aan, stad in Pamphylië. Maar Johannes verliet hen en keerde terug naar Jeruzalem. En zij gingen vanuit Perge het land door en ze kwamen in Antiochië in Pisidië. En ze gingen op de dag van de Sabbat de synagoge binnen en ze gingen daar zitten. Na het voorlezen van de wet en van de profeten lieten de hoofden van de synagoge tegen hen zeggen, mannen broeders, als er bij u een woord van bemoediging voor het volk is, spreek dan. Toen stond Paulus op, wenkte met de hand en zei, Israëlitische mannen, en u die God vreest, luister. De God van dit volk Israël heeft onze vaderen uitverkoren. En het volk verhoogde toen zij vreemdelingen waren in het land Egypte. En hij heeft hem met een machtige arm daar uitgeleid. En hij heeft gedurende de tijd van ongeveer 40 jaar hun doen en laten verdragen in de woestijn. En nadat hij in het land Kanaan 7 volken had uitgeroeid, verdeelde hij hun land onder hen door het lot. Daarna gaf hij hun ongeveer 450 jaar richters tot aan de profeet Samuel. En van toen af vroegen zij om een koning. En God gaf hun Saul, de zoon van Kis, een man uit de stam van Benjamin, gedurende 40 jaar. En nadat hij hem had afgezet, verwekte hij David voor hen tot een koning. Hij gaf ook getuigenis van hem met de woorden, ik heb David, de zoon van Isaï, gevonden, een man naar mijn hart, die alles zal doen wat ik wil. En uit zijn nageslacht heeft God voor Israël volgens de belofte de zaligmaker Jezus doen voortkomen. Nadat Johannes voorafgaand aan zijn komst eerst aan heel het volk Israël de doop van bekering had gepredikt. Maar toen Johannes zijn loop aan het volbrengen was, zei hij, wie denkt u dat ik ben? Ik ben de Christus niet, maar zie, hij komt na mij, bij wie ik het niet waard ben, de sandalen aan zijn voeten los te maken. Mannen, broeders, kinderen van het geslacht van Abraham. En wie onder u God vrezen. Tot u is het woord van deze zaligheid gezonden. Want de inwoners van Jeruzalem en hun leiders, die hem niet kennen, hebben hem door hem te veroordelen de uitspraken van de profeten vervuld, die iedere sabbat worden voorgelezen. En hoewel zij geen reden voor zijn dood vonden, vroegen zij Pilatus hem te laten doden. En toen ze alles volbracht hadden wat er over hem geschreven was, namen ze hem van het hout af en ze legden hem in het graf. Maar God heeft hem uit de doden opgewekt. En hij is gedurende vele dagen verschenen aan hen die met hem opgegaan waren van Galilea naar Jeruzalem. En die nu zijn getuigen zijn bij het volk. En wij verkondigen nu de belofte die aan de vaderen gedaan is. Namelijk dat God die vervuld heeft aan ons, hun kinderen, door Jezus te verwekken. Zoals ook in de tweede psalm geschreven staat, u bent mijn zoon, heden heb ik u verwekt. En dat hij hem uit de doden heeft doen opstaan, om niet meer tot ontbinding terug te keren, heeft hij zo gezegd, ik zal u de weldaden van David geven die betrouwbaar zijn. Daarom zegt hij ook in een andere psalm, u zult uw heilige niet overgeven om ontbinding te zien. Immers, David is ontslapen, nadat hij in zijn tijd het raadsbesluit van God uitgediend had. En hij is bij zijn vaderen gelegd en hij heeft wel de ontbinding gezien. Maar hij die God opgewekt heeft, heeft geen ontbinding gezien. Laat het u dan bekend zijn, mannen en broeders, dat door hem aan u vergeving van zonde verkondigd wordt. En dat ieder die gelooft, door hem gerechtvaardigd wordt van alles waarvan u door de wet van Mozes niet gerechtvaardigd kon worden. Pas dan op dat u niet overkomt wat er gezegd is in de profeten. Ziet verachters, verwonder u en verdwijn. Want ik werk een werk in uw dagen, een werk dat u niet zult geloven als iemand het u vertelt. Hier eindigt de gemeente de lezing van de Heilige Schrift. Zalig allen die het woord van God horen, die het ook in hun harten bewaren en die er ook uit leven. Halleluja. Psalm 32, gemeente, zingen we na de verkondiging, couplet 1 en 6. De tekst voor de verkondiging van morgen is uit Handelingen 13. Ik zal proberen om wat to the point te preken. Dat misschien helpt dat als u en jij dat weet. In verband ook met de warmte. Maar het gaat wel over de kern. Dus kernachtig, dat wil niet alleen maar zeggen dat het misschien een beetje korter gaat. Maar vooral naar de kern toe. De kern van het evangelie. Handelingen 13 vanaf vers 38 tot vers 39. Waar Paulus als het ware de toepassing maakt van die preek die hij gehouden heeft. Laat het u bekend zijn, mannen en broeders, dat door hem, door Jezus, aan u vergeving van zonde verkondigd wordt. En dat ieder die gelooft door hem gerechtvaardigd wordt van alles waarvan u door de wet van Mozes niet gerechtvaardigd kon worden. Gemeente van onze Heer Jezus Christus, wat gelooft u van de vergeving van de zonden? Nou ja, als je een beetje christelijk bent opgevoed, dan heb je daar natuurlijk best een antwoord op. Vergeving van zonden, dat heeft te maken met Jezus. Met zijn sterven aan het kruis. Door dat offer van onze Heer Jezus Christus kan God onze zonden vergeven. Misschien, jongens en meisjes, denk je wel bij jezelf aan dat gebed, hè? 'S Avonds. Schoon mijn zonden vele zijn, maak om Jezus wil mij rein. Misschien heb je dat gisteravond nog wel gebeten. Denk het eigenlijk wel. Schoon mijn zonden vele zijn, maakt u om Jezus wil mij rein. Dan vraag je dus, Heer Jezus, ik ben zondig, ik heb zondige dingen gedaan. Verkeerde dingen gedaan, maar wilt u mij mijn zonde vergeven? En als God onze zonde vergeeft, ja, dan zijn ze weg. Komt God daar niet meer op terug? Dat is vergeving van zonde. Kan er wel een stap verder gaan. En misschien denkt iemand wel, nou ja, dat is natuurlijk wel heel de kern, maar er is misschien wel meer over te zeggen. Dan zeg ik, nou, nog wat dan. Vergeving van zonden, dat betekent ook dat er met onze zonden wat moet gebeuren. Want dat zeg ik nou wel, dat als God onze zonden vergeeft, dat ze weg zijn. Maar dat betekent wel, zegt de Bijbel, dat er wat mee moet gebeuren. We moeten er van af. Want zoals we zijn uit onszelf, kunnen we God niet onder ogen komen. Dat is ook wat de Bijbel ons leert. En zoals we zijn in onszelf, kunnen we God niet onder ogen komen. En dan betekent vergeving niet van, nou ja, we hebben het er niet meer over. God stapt niet over onze schuld heen. God doet niet zo, kijkt niet door de vingers. Vanuit het Oude Testament, en daarom hebben we niet alleen het Nieuwe Testament nodig, maar ook het Oude Testament. Vanuit het Oude Testament weten we hoe dat gaat. Hè? Dat heeft te maken met het offer. Ik had het net over het offer van de Heer Jezus aan het kruis. Maar daar gaan natuurlijk die offers in het Oude Testament, hè, al die lammetjes die geslacht worden, ook om de zonde van het volk te vergeven, gaan daaraan vooraf. En dan moet je natuurlijk vooral denken aan dat ritueel van de grote verzoendag. Hè, als de hoge priester met bloed van een dier het heilige der heiligen binnengaat. En daar bidt voor zichzelf, voor het volk. Verzoening doet voor zichzelf en voor het volk door dat bloed op dat verzoendeksel te sprenkelen als een teken van vergeving. Er moet wat gebeuren met die zonde van ons gemeente. We moeten er vanaf. En dat Oude Testament, dat laat ons zien, vergeving, dat gaat niet zonder verzoening. Nou ja, daar zou natuurlijk nog wel meer te zeggen zijn, maar dat is denk ik wel een Bijbels antwoord. En toch nog een stapje verder. Is dat antwoord nou genoeg? Kijk, tot nu toe heb ik denk ik hele Bijbelse dingen gezegd over vergeving van zonden. Maar daarmee heb ik nog niet gezegd wat ik ervan geloof. En ik heb die vraag ook nog niet aan u en aan jou gesteld. En dat was de vraag waarmee het net begon. Hè? Wat gelooft u van de vergeving van de zonde? Kijk, daarbij doet natuurlijk helemaal mee wat ik tot nu toe heb gezegd. Maar die vraag die komt heel persoonlijk. Gaat dus niet alleen maar over wat je erover kunt vertellen. Wat je er vanuit je opvoeding en vanuit die zondagse preken. En vanuit de catechisatie en vanuit het verenigingswerk en zo. Wat je ervan hebt geleerd, wat je ervan kan vertellen. Maar of je het gelooft. Daar is dat allemaal om te doen natuurlijk. Heel die opvoeding op dat je het gelooft. Het Bijbelgedeelte van vanmorgen gaat het dus ook over vergeving van zonden. Lezen we het weer. Hè? Door Jezus vergeeft God onze zonden. Maar daar staat het in de preek. Of nog een beetje nauwkeurig gezegd. Daar staat het in de verkondiging. Door Jezus, zegt Paulus, wordt aan u vergeving van zonden verkondigd. Gaat dus niet alleen maar in het algemeen over dat er in een preek iets gezegd wordt over vergeving. Maar het gaat erom dat het aan je wordt verkondigd. Het wordt aan je bediend. De evangelie wordt aan je bediend. Het geheim van de preek, hè? Of je er nou van gediend bent, gemeente van het evangelie, of je nou van God gediend bent of niet. Maar het evangelie wordt aan u bediend. God komt naar je toe. Als ik andere woorden van Paulus zou gebruiken, dan zeg ik, een dienaar van het woord, die ligt voor je op de knieën en zegt, wij bidden u van Christus wegen, laat u met God verzoenen. Omdat Jezus, Gods eigen kind, gekomen is. Door Jezus wordt aan u vergeving van zonden verkondigd. En die u, dat zijn dan natuurlijk in onze tekst allereerst die mensen daar in Antiochië. Hè? Paulus is daar gekomen op zendingsreis, zei het net al. Samen met Barnabas. En op Shabbat gaan ze de synagoge binnen. En ja, dan krijgen ze de gelegenheid om te preken. En zo ging dat. Hè? Als de schriften waren voorgelezen, dan werd er gevraagd, is er iemand die er iets over wil vertellen? Die iets wil te zeggen heeft? En ze hadden natuurlijk die vreemdelingen al gezien. En dan staat Paulus op. En gaat Paulus die preek houden. En die preek die ons, is ons in hoofdlijnen overgeleverd door Lucas. Handelingen 13. Ik heb dat vanmorgen natuurlijk heel bewust wel helemaal gelezen. Hè. Dat is natuurlijk best wel een heel lang stuk. Maar kan je natuurlijk niet in gaan knippen. Want Lucas heeft dat expres gedaan. Lucas heeft expres dat die hele preek aan ons overgeleverd. En soms dan, als u het boek Handelingen leest, dan merkt u dat. Soms is Lucas heel beknopt. Hè. Dan kan hij heel veel dingen in een paar zinnen zeggen. En soms is hij heel uitgebreid. Handelingen 17 is een mooi voorbeeld. Hè. Paulus op de Areopagus. Dat is ook zo'n hoofdstuk dat Lucas, om zo te zeggen, heel uitgebreid beschrijft wat Paulus heeft gedaan en gezegd. En hier ook in Handelingen 13 krijg je een preek van Paulus te horen. We luisteren vanmorgen als het ware meegemeente naar een preek van Paulus. En de bedoeling daarvan is in Handelingen 13... dat je ook kunt zien hoe die apostelen nou preekten. Wat nou hun boodschap was. Wat nou de kern van het evangelie is. Nou, ik zou zeggen, gemeente, er is ook in onze tijd, hè, van alles te doen. Ook als je een beetje om je heen luistert in de kerk. En als je een beetje de krant leest en zo. En soms ook allerlei andere fora. Er is heel wat te doen over prediking vandaag. Wat is eigenlijk Bijbelse prediking? Daar is denk ik ook wel heel veel verwarring over. Wat is Bijbelse prediking? Ik zou zeggen, nou gemeente, lees vanmorgen mee. Hè. Het antwoord kan niet eenvoudiger natuurlijk. Lees vanmorgen mee. En kenmerkend voor die preek van Paulus is dat Jezus in het middelpunt staat. Met zijn kruis en opstanding. Dat is dus kenmerkend, hè, voor een apostolische preek, voor een Bijbelse preek. Dat Jezus in het middelpunt staat. Als Jezus niet in het middelpunt staat, is het uiteindelijk geen preek. Kan misschien een mooi verhaal zijn, kan misschien exegetisch allemaal knap in elkaar zitten, maar is geen preek. Preek is dat Jezus in het middelpunt staat. En dat staat hij tegen de achtergrond van het Oude Testament. Want dat doet Paulus, hè. Hij laat vanuit het Oude Testament zien hoe Jezus is gekomen. En begint dan bij de verlossing uit Egypte en dan gaat het over de richters en dan gaat het over koning David. En als hij bij David komt, dan zegt hij, uit het nageslacht van David heeft God voor Israël volgens de belofte de zaligmaker Jezus laten voortkomen. Hele grote stap natuurlijk. Maar van David gaat het wel naar Jezus toe. Had God al beloofd aan David, uit uw nageslacht zal de zaligmaker, zal de Messias worden geboren. En dan komt Paulus bij Johannes de Doper. Johannes die de doop van bekering preekte en van voorbereiding. En dan komt Jezus zelf. Gekruisigd. Gestorven. Begraven. Maar hij heeft niet de verderving gezien. Psalm 16. Hij heeft niet de verderving gezien. Dat heeft David wel. Maar Jezus niet. En dan trekt Paulus de lijn door. Want ik zei net, in een preek staat Christus in het middelpunt. Staat Jezus in het middelpunt. Maar daar moet ik nog wat bij zeggen. Jezus staat niet in het middelpunt. Om zo te zeggen, zoals je naar een schilderij kan kijken. Hè? Je kijkt ernaar. En je ziet wat. En je loopt weer door. Dat is trouwens niet kijken. Hè? Echt kijken, dat wil zeggen dat er wat gebeurt. Hè? Want dat is dat voorbeeld van dat schilderij misschien toch wel een goed voorbeeld. Hè, je kan naar een schilderij kijken. En je loopt weer door. Zo kan er ook gepreekt worden trouwens. Hè? Dan schilderen we om zo te zeggen het plaatje. Dan zeggen, nou, we hebben het allemaal weer gehoord. We hebben het allemaal weer gezien. En de dingen zijn weer gezegd. En we lopen weer door. Maar echt kijken naar een schilderij, gebeurt er wat tussen jou en dat schilderij. Dan gaat dat schilderij iets tegen je zeggen. He, dan ga je dingen zien op dat schilderij dat je denkt, hé, nooit gezien zeg. Wat heeft dat mij te zeggen? Kijk, dat is verkondiging ook, hè? Niet kijken alleen maar naar het plaatje, maar dat het je wordt verkondigd, hè? En verkondigen, dat wil zeggen, het is voor u. Voor jou. Dat is verkondigen. Het wordt u verkondigd. Je zit hier niet zomaar, gemeente, vanmorgen. Niemand. Hoor maar wat Paulus zegt. En dan vat hij, om zo te zeggen, het helemaal samen. Dan komt hij bij het hart van zijn hoorders. Laat het u bekend zijn, mannen en broeders, dat door hem, door Jezus, aan u vergeving van zonden wordt verkondigd. We hebben net gezien, Paulus die trekt die lange lijn. En dan trekt Paulus die lijn door naar die mensen die voor hem zitten. En dan zegt Paulus, ik verkondig jullie dat opstandingswerk en dat verlossingswerk van onze Heer Jezus Christus. En daar mag u in delen. Laat het u bekend zijn, zegt hij. En dat betekent niet alleen maar zorg ervan dat je er van op de hoogte bent, maar laat het u bekend zijn. Dat we zeggen, hoor het met je hart. Laat je erdoor zeggen. Geloof het evangelie. Daar gaat het om, hè? En dan begrijp ik best, hè, als u of als jij zegt, ja, en hoe gaat dat dan? Hoe gaat dat dan? Nou, als ik die apostolische preek beluister, dan zeg ik, hoe dat gaat? Nou, doordat God met zijn evangelie en zijn genade naar je toe komt en je opzoekt. Onvoorwaardelijk. En dat God niet eerst kijkt, ook vanmorgen niet, of dat hij gelegen komt, want dan kwam hij bij niemand van ons. Maar dat God zegt, hier ben ik. Ik heb mijn eigen kind gegeven. Geloof je dat? Wat geloven is? Nou, buigen. Wat geloven is, dat is je hand leggen op dat woord. Ik hoop natuurlijk dat je dat gedaan hebt, hè? En u? Je zegt, ja, ik heb mijn hand erop gelegd. Het is me verkondigd. Als ik het zelf had moeten bedenken, dan had ik er nooit gekomen. Maar het is me verkondigd. God heeft het tegen me gezegd. Het is me verkondigd. En als je het nog nooit gedaan hebt, dan zeg ik vanmorgen, u mag uw hand erop leggen. Hè, mijn hand blijft er letterlijk aan plakken vanmorgen. Nou ja, dat is wat de Bijbel ook leert. Hè. Kleef aan u vast. Dit leert mijn ziel u achteraan te kleven. Dat mag je, hè? Paulus zegt er wel wat bij, hè? Want meteen na onze tekst, van laat u bekend zijn, staat die waarschuwing, pas ervoor op dat u niet overkomt wat gezegd is in de profeten, u verachters. Dat kan, hè? Het evangelie hoort, weet je, uiteindelijk, hè, of je dat nou op een hele goddeloze manier naast je neergooit, je zegt al die oude dingen van vroeger, of dat je dat op een hele vrome manier doet, van gaat zomaar niet. Allebei de keren dat je God bij je vandaan houdt. Ja, dan zegt God, dan ben je een verachter. Maar natuurlijk, het gaat zomaar niet. Kostte Jezus zijn bloed, het gaat zomaar niet. Maar als het Jezus zijn bloed gekost heeft, dan laat hij het u vandaag verkondigen, opdat je niet verloren gaat. Door Jezus wordt uw vergeving van zonde verkondigd. En dat ieder die gelooft, door hem gerechtvaardigd wordt. Van alles waarvan u door de wet van Mozes niet gerechtvaardigd kon worden. Kijk, als je aan de Joden vroeg van, hoe kom je van je zonde af? Hoe kom je van je zonden, hoe raak je ze kwijt? Hoe vergeeft God je zonde? Zouden ze zeggen, ja, door je te houden aan de wet van Mozes. Je moet natuurlijk offers brengen. Je moet je aan die wet van Mozes houden. Nou, zegt Paulus, die wet van Mozes, jazeker, die is heilig. Maar als je denkt dat je daarmee naar God kunt opklimmen, zit je ernaast. Je breekt, om zo te zeggen, door elke sport van die ladder heen. En elke keer lig je weer onderaan. Door die wet van Mozes worden wij niet gerechtvaardigd. Weet je, dat geldt natuurlijk vandaag nog, hè. Je komt niet met God in het reine door proberen om je zo goed mogelijk aan die geboden van God te houden. En dan denk ik, nou ja, nou hoop ik dat, nou heb ik in ieder geval mijn best gedaan. Ik heb een keer iemand gesproken die dat tegen me zei van ja, pastoraal gesprek. Nou ja, kijk, ik kan het mezelf niet geven. Maar probeer zo goed mogelijk te leven. Probeer me zo goed mogelijk aan die wet van God te houden. En toen zei ik, ja, ik zeg, wat zeg je nou dan? Dan zeg je toch eigenlijk, nou, ik heb mijn best gedaan. En beter kan niet. Dan moet ik het verder maar afwachten. Dat is toch een schamel evangelie. Het kan ook wel een beetje evangelie van de gif met de gezin te zijn. Hè? Ik heb mijn best gedaan. Meer kan ik er ook niet aan doen. Schamel evangelie. Paulus zegt, je komt niet met God in het reine door die wet van Mozes, want die blijf je maar aanklagen. Er komt nooit goed tussen jou en God via die wet. Maar zegt Paulus, dan verkondig je dat Jezus die wet heeft gehouden. En dat hij hem zo volkomen gehouden heeft, dat hij eraan onderdoor gegaan is, dat hij eraan gestorven is. Dat hij het offer betaald heeft. Die wet die alleen maar eist en zegt, nog meer, betaal. Is nooit genoeg. En zegt Paulus, dan mag ik je verkondigen. Dat Jezus betaald heeft. En dat je niet met God in het reine komt door je zo goed en zo kwaad als het gaat aan die wet te houden. Maar dat ik je mag verkondigen dat Jezus hem hield. En dat wie voor hem buigt en wie in hem gelooft, van de schuld en van de zonde, van de aanklacht, van die wet, is ontheven. Wat gelooft u van de vergeving van de zonde? Gemeente, daar begonnen we mee, hè? En nou hebben we geluisterd naar die preek van Paulus. En al gaande voelen we natuurlijk wel aan, het gaat niet alleen maar over toen, maar het gaat ook over ons vandaag. Het gaat ook over onze preken. Het gaat ook over ons leven, over uw leven, jouw leven, mijn leven. Het gaat ook over die vraag hoe ik en hoe u en jij voor God staat. En wat je doet met dat evangelie. Nou zeg ik nog een keer. Ik mag het u gemeente van Gods wegen verkondigen. En verkondigen, dat wil zeggen, je hoeft er niet aan te twijfelen of het waar is. En je hoeft er niet aan te twijfelen of God het meent. Want God meent wat hij zegt. Het was een menes, hè. Zozeer dat hij zijn eigen kind gegeven heeft. En hij zegt vanmorgen tegen u en tegen jou en tegen mij, ontdekkend en tegelijk bevrijdend. Hier ben ik. Want hoe gaat dat, gemeente, met onze zonden? Ik zei straks, we moeten er vanaf. Ik las ergens een zinnetje. Dat kun je gewoon vandaag onthouden. Dat moet je eigenlijk voor jezelf eens onthouden. Als wij gaan toedekken, dan gaat God ontdekken. En als wij ontdekken, dan gaat God toedekken. Kun je onthouden, hè? Als wij toedekken, als wij onze zonde toedekken, denk ik, nou, zo erg niet, hè, we duwen het onder het vloerkleed en zo. Dan gaat God ontdekken, gaat God het er onder vandaan halen, dan gaat God je laten zien wie je bent. Hè, vandaar ook het begin van de dienst, natuurlijk met die lezing van de Heilige Wet, hè. Als wij toedekken, dan gaat God ontdekken. Maar als wij ontdekken, als wij openbaar komen, als we open en bloot openbaar komen wie we zijn, zeggen, oh God, dit ben ik. Het lijkt wel zo'n keurig net mens, en keurig pak en zo. Maar dit ben ik, zondaar voor u. Wat gaat God dan doen? Nou, dan gaat God toedekken, bedekken met het bloed van zijn eigen kind. Kijk, zolang wij aan het toedekken zijn, komen wij aan het bloed van Jezus niet toe. Heb je dat ook niet nodig, hè? Kan je gewoon je eigen leven nog blijven leiden? Blijf het maar wegduwen. Maar als je dat nou niet meer kan vandaag, dan zegt God, hier ben ik. Als jij nou ontdekt wie je zelf bent, hoe je staat tegenover God, onrechtvaardig mens dat je bent, dan zegt God, nou ga ik het toedekken met het bloed van mijn eigen kind. Kijk, dat doet God onder de verkondiging, hè? Ontdekken en toedekken. God ontdekt je eraan. God haalt je vanmorgen uit je schuilhoek en zegt, kom maar openbaar, want waarom zou je sterven? Hoor en je ziel zal leven. En dat hebben we ook gelezen, hè, uit Jesaja 55. Hoor en uw ziel zal leven. Kom maar uit je schuilhoek. En als je gaat ontdekken wie je bent, dan zegt God, nou ga ik toedekken. Dan zal ik het bedekken, je schuld. Met het bloed van mijn eigen kind. Heb je zo het evangelie gehoord, gemeente? Misschien belangrijk, hè? Nou, alles gaat weer een beetje zijn gewone gang nemen. En dan, nou, steeds meer mensen zijn weer terug en zo. En dan gaan we daar ook weer het winterseizoen in. Maar je zit natuurlijk niet zomaar in een kerk, hè? Je zit erop dat je het evangelie hoort, opdat je het zult geloven en opdat je zult leven voor Gods aangezicht. Daarvoor ben je hier. Opdat je tot Jezus komt. Vandaag. En opdat je in een wereld die één grote chaos is, een wereld die je angst inboezemt, opdat je bevrijd zal zijn. Ik zat een paar weken geleden voor mijn tent en ineens dacht ik bij mezelf van, wat merkwaardig is dat eigenlijk, hè? Nou ja, het vakantie, je zit met elkaar als gezin, dat is fijn. En tegelijkertijd denk je van een wereld leven. Een wereld die van de ene crisis de andere indendert. Een wereld die sterft. Letterlijk, hè? Een wereld die sterft. En in die wereld verkondigt Gods evangelie. Mag je vandaag horen? Wat een wonder, hè? Dat je hier mag zijn. Het evangelie mag horen. En als God het nou vraagt, gemeente. Nou, niet meer dat ik het vraag. Maar als God het nou vanmorgen aan je vraagt. Wat geloof je nou van de vergeving van de zonde? Wat geloof je nou van mij? Van mijn evangelie. Heb je dan een antwoord? Voor ieder die gelooft. En dat stond er, hè? Voor ieder die gelooft. Komt er dus wel op aan dat je gebogen bent. Want anders zal het tegen je getuigen. Komt er wel op aan dat je gebogen bent? Ja, dat moet je leren. Catechismusgeloof, hè? Moest eraan denken bij onze tekst. Catechismus zegt het ook. Wat geloof je van de vergeving van de zonden? Zoek het er nog eens bij vandaag. Dat God mij vanwege de genoegdoening door Christus al mijn zonden, en zelfs mijn zondige aard, waarmee ik mijn leven lang te strijden heb, niet meer wil gedenken. Maar mij uit genade de gerechtigheid van Christus schenkt, opdat ik in het gericht van God nooit meer zal komen. Alsof je Paulus hoort preken. Dat God vanwege de genoegdoening van Christus mijn zonde niet meer wil gedenken. Zelfs die zondige aard, hè, dan wat iedere keer nog opspeelt. Opdat ik in het gericht van God niet meer zou komen. Luther zou zeggen, dat is een vrolijke ruil. Dan zegt Jezus, laten we ruilen. Ja, dat zegt Jezus vanmorgen. Laten we ruilen. Geef mij dat hele pak van je zonde maar. Dat hele verloren leven van je. En hier heb je mijn gerechtigheid. Hier heb je mijn gerechtigheid. Dat klinkt bijna te makkelijk, hè? Of niet? Hier heb je mijn gerechtigheid. Maar moet je bedenken, het heeft bloed gekost, hè? Ik hoorde een keer van iemand die zei, zet maar op mijn grafsteen, ik ben verlost, maar het heeft wel bloed gekost. Dat. Hier heb je mijn gerechtigheid. Ik heb ervoor gebloed, zegt Jezus. Opdat jij in het gericht van God nooit meer zult komen. Geloof je het? Volmondig of stamelend, ja. Geloof je het? Laat je erdoor zeggen vanmorgen. Omdat Hij uw Heere is, zo buig u voor Hem neer. O alle dorstigen, komt tot de wateren. En als je geen geld hebt, als je zegt, oh God, ik weet niet hoe het moet, Nou, zegt Jesaja, kom, koop en eet, zonder geld en zonder prijs, wijn en melk. Waarom weeg je geld uit voor wat geen brood is? En je arbeid voor wat niet verzadigen kan? Luister, hoor. En je ziel zal leven. Vandaag. Hoor. En je ziel zal leven. Zodat je het zingt. Welzalig hij, wie zonden zijn vergeven. Die van de straf voor eeuwig is ontheven. Rechtvaardig volk. Verhef uw blijde klanken. Verheugd in God. Naar waarde. Nooit. Te danken. Amen.